Gemeente, de kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. De diensten op de aanstaande dankdag, woensdag aanstaande, zullen beginnen 's middags om 2:30 en 's avonds om 7:00. Voorganger zal dominee A. van Heteren van Urk zijn. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten dominee M.C. Tanis te Werkendam. En morgen 1 november zal het huwelijk voltrokken worden van Lennart de Vos en Eline Valerius. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 6:30 s'avonds in de Waalse kerk te Breda, waarna aansluitend de receptie zal plaatsvinden in Huis den Deil. Tot zover deze mededelingen en ze gelden zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zoals u wellicht al hebt vernomen, is in de afgelopen weken in de leeftijd van 74 jaar plotseling overleden onze broeder Leendert Arendsman uit Stad aan het Haringvliet. Wij gedenken zo straks zijn vrouw en de kinderen en de kleinkinderen. De begrafenisgemeente zal morgenochtend plaatsvinden na de hier gehouden rouwdienst, die om 10:00 zal beginnen. Wij zingen, gedenkend aan de broosheid van ons leven, de vergankelijkheid van ons bestaan, aan het begin van deze dienst, in afwijking van wat is aangekondigd, uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur, zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Het 19e van Psalm 89. Wij luisteren nu naar de woorden van Gods heilige wet. En wij zingen daarna Psalm 66, het negende vers. Ware ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar nu, Psalm 66, vers 9. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen nu de Heilige Schrift, en wel uit het boek der Psalmen, de 118e. De schriftlezing is wat u vindt in Psalm 118. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Looft de Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Het huis van Aaron zeggen nu dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. dat degenen die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd. Ja, ze hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als doornenvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten, tot vallens toe. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem van gejuich en van heil. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och, Heere, geef nu heil. Och, Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heeren. De Heere is God, die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God. Daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Wij zullen nu samen het heilig aangezicht van de Heere zoeken en Hem eerbiedig vragen om zijn zegen in deze dienst van het woord. Onze voorbede is, gemeente, zoals gezegd, de rouwdragende familie Arendsman. Wij gedenken in ons gebed ook onze oude zuster Mans Jongejan, die nog in het ziekenhuis in Dirksland ligt en daar nader onderzoek heeft gehad. En van wie we verwachten dat de uitslag van dat onderzoek deze week bekend zal worden. En we danken de Heren voor het feit dat bij Gerben en Wijanda Put in de afgelopen week woensdag een zoon geboren is. Wij zullen nu de naam van de Heren aanroepen. Laat ons samen bidden. Heren, wij komen tot u met ons verdriet. Eén van ons is ons ontvallen. En dan kan het toch niet anders, Heren, of dat doet pijn. Een lid van de gemeente. Een broeder. Die vele jaren lang, vanaf de jaren van zijn jonge volwassenheid, met deze gemeente meeleefde. En tot de gemeente van Middelharnis behoorde. De man van zijn vrouw, die nu weduwe is. De vader van de kinderen. De opa van de kleinkinderen. Onze geliefde broeder Leendert Arendsman. Hij is niet meer, althans hij is onder ons niet meer, Heren. En heel lange tijd zagen we hem niet in de kerk. Zijn gezondheidstoestand stond het niet toe. Maar hij behoorde wel tot ons. En nu, Nu is zijn levensdraad afgesneden. Toch eigenlijk nog plotseling. Hoe aangrijpend, heren. En het is waar wat we hebben gezongen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Leendert Arendsman niet. Maar niemand van ons, heren. En zo komen we tot u. Met onze bewogenheid vanwege dit sterven. En met ons gebed voor zijn vrouw en voor de kinderen en de kleinkinderen. En tegelijkertijd met het gebed, heren. Maak het ook ons bekend. Hoe zwak van moed we zijn. En hoe klein van krachten. En dat we van jongs af stof zijn geweest. En we zien het zomaar voor ons gebeuren. Ook in de gemeente. Nog niet eens zo heel lang geleden. Een zuster. En een broeder. En zo de een na de ander. En straks ikzelf. Heren, dat legt het gewicht al op de dienst van vanmorgen. O almachtige God, laat door dit sterven toch het gewicht van de dingen nog eens extra op jongeren en ouderen worden gelegd. Opdat we zo onze dagen tellen, dat daaruit blijkt, heren, dat we van u een wijs hart ontvangen hebben. Dat we niet zomaar voortleven, de ene dag uit en de andere in. Zo wandelt de mens, is het gebed van David, zo wandelt de mens als in een beeld. Als in een droombeeld, als in een droomwereld. We menen dat we kastelen kunnen bouwen. Maar de helft is nog niet klaar. En u zegt, gij dwaas, deze nacht neem ik uw ziel van u. En zo, heren, zo zijn we vanmorgen bij elkaar. Als stervenden tussen de stervenden. We bidden of morgen, wanneer de begrafenis plaatsvindt, er een goed woord gesproken mag worden. Een woord, heren, dat de harten zal raken. En we bidden dan ook voor die gelegenheid om het werk van uw geest en van uw genade, die troost geeft en ondersteuning en kracht. Maar die ook doet bemerken dat het evangelie van Christus een kracht Gods is. Een kracht Gods voor een ieder die gelooft. Een kracht Gods tot zaligheid, tot rechtvaardiging en heiligmaking. Waarin uw naam wordt verheerlijkt, waarin door diepten heen. En als u het ons geeft, zullen we er vanmorgen wat van horen. Door de diepten heen. U zorgt voor uw zaak. En u ze roept en werft en trekt. Die jongen en dat meisje en die ouderen. Opdat we toch, heren, niet verloren zullen gaan. Maar opdat we in de kennis van u, Christus Jezus. Van wie de apostel zegt, hij is mijn leven. Christus, hij is mijn leven. En zo zal mijn sterven winst zijn. Opdat we daarvan weten, heren. Wilt u zo met ons zijn? Met ons zoals we hier opgekomen zijn. Degene die meeluisteren. Heren, gedenk ons ieder persoonlijk. En laat het woord van u dat ook vandaag tot ons komt, heren. Als een woord van u op ons hart klemmen. De wanden van ons hart worden ingekerfd, zodat deze zondag niet te vergeefs is. Elke zondag is er weer één. En wanneer uw woord verkondigd wordt, heren, en we schudden het zomaar van ons af, dan zal het onze straf verzwaren. Dan zal het zijn als met Tyrus en Sidon, van wie u hebt gezegd dat het Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan die steden. Maar heren, het hoeft toch niet. Wilt u met uw genade in ons midden zijn? Geef ondersteuning en kracht in het spreken. Want heer, uw dienaar kan het ook niet. Hij kan het niet. En de gemeente kan het evenmin. Zo luisteren dat het tot zaligheid is. Maar als u eraan te pas komt en als uw geest in onze midden is, en dat zou toch niet voor de eerste keer zijn, heren, onder het dak van dit kerkgebouw, dat zo kennelijk uw geest er is, dat onder het beslag worden genomen en dat we beseffen, het gaat om mij en het gaat om mijn kinderen. Het gaat om de zaligheid van mijn leven en het gaat om de eer van de naam van de grote en eeuwige God. Wilt u zo met ons zijn? We bidden dat voor onze zuster Mansie Jongejan, die nog in het ziekenhuis ligt. Gedenk haar, Heere. Wilt u haar weer oprichten? Ze is al zo oud. Maar spreek tot haar ziel. Ik ben uw heil alleen. Heere, dan kunnen we oud zijn. En dan kunnen we minder worden. En dan kunnen we de doodsjordaan naderen. Maar dan kunnen we er ook doorheen. Dan helpt u er doorheen. Want als u het ene doet, dan zult u het andere toch niet nalaten? We hebben ook reden tot dank. Wilt u met Gerben en Wianda zijn? We danken u, Heere, dat ze na een dochtertje nu ook een zoon ontvangen hebben. De kleine Jurgen. Dankbaarheid bij ouders en bij grootouders. Wanneer u de geslachten vermeerdert en wanneer u verder gaat. Heere, aan de ene kant zien we dat ouderen wegvallen, minder worden, dementeren. En aan de andere kant dat u nieuw leven geeft. Zo gaan de dingen. Heere, mogen we het zien in het bredere perspectief. Zo wilt u uw koninkrijk bouwen. En zo zal de hemel vol moeten worden. Uw raad zal bestaan, Heere. Maar laat het in uw raad ook bestaan dat dit kleine kind en al onze kleine kinderen en al onze oudere kinderen, ja wij allen, dat we daartoe zullen behoren om uw naam groot te maken. Nu al. En daarin de zaligheid te ontvangen. Mag het vanmorgen, mag het vandaag zijn, Heere. Hier wordt de rust geschonken, jazeker. Hier het vette van uw huis gesmaakt. En dan stroomt het hart vol. En dan stroomt de mond leeg. Tot uw eer. We bidden het. Niet verdiend. Alles verzondigd. Maar doe het. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen op Psalm 56. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ook het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 56. Wat de collecten betreft. Vandaag zijn er twee collecten. Eén voor de kerk en één voor de bouwkas. Woensdag op dankdag zal de collecte bestemd zijn voor de kerk. Met name die collecte van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En volgende week, zo de Heere wil, opnieuw twee collecten, namelijk voor de kerkelijke kassen en voor de diaconie. We zingen Psalm 56, vers 5 en 6 en geven de Heere onze gaven. Thank you. Ik bedien u vanmorgen het woord van de Heere uit de 118e psalm. En de tekst van de prediking vindt u in vers 17. Psalm 118, vers 17. Deze belijdenis. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. Tot zover. Geliefde gemeente, op deze 31ste oktober neem ik u een ogenblik mee naar de eeuw van de reformatie, de 16e eeuw. Naar het jaar 1530. Zojuist is de Habsburger Karel de Vijfde tot keizer van het Heilig Roomse Rijk gekroond. Hij is de machtigste man van de wereld. En er is van hem wel gezegd, terecht, dat de zon in zijn rijk niet onderging. Want als aan de ene grens de zon al was ondergegaan, dan was hij bezig op te komen aan de andere zijde van zijn rijk. Hij was de machtigste man, maar hij was zeker niet de gelukkigste man van de wereld. Hij had een probleem. Want hij had een ideaal. En dat ideaal was, en in die tijd heel zo vreemd niet, dat in heel zijn rijk één en dezelfde godsdienst beleden zou worden. En dat zou natuurlijk de godsdienst van Rome moeten zijn. Christenen. Maar dan christenen die zich voegden onder het pauselijk systeem. En die met hem de weg gingen die vanuit Rome gewezen werd. Maar ach, inmiddels was daar die ellendige godsdienst kwestie. Een onbetekenende monnik uit Wittenberg had in de vijver van zijn ideaal een fikse steen gegooid. En het water leek niet meer tot rust te komen. En de invloed van die rebellerende monnik nam maar toe en nam maar toe. En daarom schreef de jonge keizer in het jaar 1530 een rijksdag uit. Een vergadering waarin hij met alle Duitse vorsten zou beslissen over deze verlammende kwestie. En hij zou ervoor zorgen dat het met die invloed van, en over hem hebben we het natuurlijk, van die Luther het snel gedaan zou zijn. In Augsburg zou de rijksdag zijn. En Luther zelf, hij kon er niet bij zijn. Dat was te gevaarlijk. Vrienden zorgden ervoor dat hij op een veilige plaats was. En die spannende maanden verbleef hij op de burcht, de Coburg, ver weg van zijn gezin en van zijn gemeente en van zijn studenten. Luthergemeente had de zaak van Gods koninkrijk en van zijn werk uit eigen handen moeten leggen. Maar hij weet dat ze in de handen van zijn God is. Wel, en dan is het daar, op de Coburg in juni, juli 1530, dat Luther Psalm 118 ontdekt. Die heilzame en die heilrijke psalm met die buitengewoon vertroostende en verkwikkende woorden. Luther noemt deze psalm een verademing in mijn woestijn. En midden in zijn vele aanvechtingen ervaart hij de vertroostingen vanuit Psalm 118. En met grote letters schrijft hij op de wand van zijn studeervertrek: non moriar, sed vivam, et narrabo opera Dei. De woorden van onze tekst. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. Nou gemeente, een echt reformatiewoord. Maar niet alleen voor de 16e eeuw. Net zo goed voor de onze. Zeker voor de kinderen Gods die ervan weten dat er een vijand is. Een vijand van buitenaf die zo dikwijls ingang vindt binnen in hun hart, maar die ook mogen weten van een God die sterker is dan elke vijand. En mag het vanmorgen, gemeente, uw belijdenis zijn, of mag u wellicht in de duisternis en in de aanvechting, in de diepe dingen die uw hart beroeren, komen met mij tot deze belijdenis. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Of zal het u misschien jaloers kunnen maken, jou jaloers kunnen maken? Gemeente, wij luisteren een ogenblik naar de woorden van deze tekst. In drie trappen eigenlijk. Allereerst als een belijdenis van David. Vervolgens als de belijdenis van Christus. En ten derde als de belijdenis van de christen. Ik zal niet sterven, maar leven. De belijdenis van David, de belijdenis van Christus, de belijdenis van de christen. Psalm 118, gemeente, heeft geen opschrift, althans niet een opschrift dat tot de psalm behoort. De dichter begint gewoon. En in tegenstelling tot veel andere psalmen weten we ook niet wie de dichter is. Nou, Calvijn zegt bij deze psalm, trouwens bij zoveel psalmen, als het er niet bij staat, dan is het ongetwijfeld een psalm van David. Het kan niet missen, zegt Calvijn. In deze psalm wordt het leven van David verklaard onmiskenbaar. Hij was de man naar Gods hart. Maar wat een nood en wat een zorg en wat een strijd heeft hij gekend. Deze psalm is de psalm van David in zijn nood. Is de psalm van David in zijn belijdenis. En is de psalm van David in zijn geloof. En Matthew Henry, de verklaarder van de schrift uit de tijd van de Puritijnen, voegt zich bij Calvijn en hij zegt onmiskenbaar, het is een psalm van David. Nou, gemeente, laten we het er vanmorgen ook maar op houden. De toon van de psalm is buitengewoon feestelijk. Het is, ja, dat is het ook, het is een danklied voor verkregen verlossing. David is met zijn legers buiten Jeruzalem geweest. En hij is wellicht ver weg geweest. Hij heeft de vijanden bestreden. En hij heeft ze in de kracht die de Heer hem gaf ook overwonnen. En nu keert hij terug. En de stad is met hem verheugd. Zoals in eerdere jaren ze zongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Zo zingen ze nu hun koning toe. Het volk zingt Gode een loflied. En David met het volk. En David wekt in deze psalm zelfs van zijn kant het volk op om de Heere te loven en hem te dienen en hem te prijzen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Priesters, dat het huis van de Aaron nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. En dat degenen die de Heere vrezen, die verstand, ja niet alleen van klacht, maar ook van lof ontvangen hebben, dat ze nu zeggen, dat ze nu uitbreken in jubel, dat onze God een goedertieren God is. En wat is, gemeente, de plaats van vers 17, onze tekst dan in dit geheel? Het is een belijdenis over het wonder dat de Heere heeft gedaan. En dat de Heere in het persoonlijke leven van David heeft gedaan, maar ook in het volksbestaan. Gemeente, ik geef u een keer door wat Calvijn bij deze tekst schrijft. David spreekt hier als van iemand die uit het graf is opgestaan. Want hij zegt, ik zal niet sterven. En daarmee erkent hij dat hij als het ware uit de dood verlost is. Die dood die heel dichtbij gekomen was. En voorwaar, zegt Calvijn, gedurende veel jaren heeft David zich in de meest wanhopige toestand bevonden. En hij zegt nu dat hij niet zal sterven, maar dat hij zal leven. Hij had alle hoop op het leven opgegeven, maar het leven is hem nu geschonken. Wel, gemeente, zo klinkt het uit de mond van David. En David had er verstand van gekregen, zouden we bijna kunnen zeggen. Wat het is dat God een God van redding is. Hoeveel keren had David al moeten ervaren dat de vijand hem op de hielen zat, dat hij belaagd werd? Was dat al niet toen hij in de velden van Efrata zijn kudden weidde? Toen een leeuw en een andere keer een beer hem en zijn schapen belaagde, maar David weerstond ze in de kracht die de Heere hem gaf? En was het niet veel later ook niet, toen David daartegenover die vreselijke reus van de Filistijnen stond, Goliath? Oh, hij was geen partij voor hem, David, die kleine man, tegenover die grote Goliath. Hoe zou deze kleine man, deze geweldige reus kunnen weerstaan? Maar de belijdenis van David was: de Heere, die mij uit de hand van de beer en de leeuw gered heeft, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Maar nog veel later, hoe is het leven van David gegaan? Eerst moest hij vluchten voor Saul. En er waren dagen dat hij wanhoopte en dat zijn klacht was dat hij nog een deze dagen zou omkomen door de hand van de koning. Als een veldhoen op de bergen, zo vluchtte hij. En later, en onze jongens en meisjes kennen de geschiedenis, later moest hij zelfs vluchten voor zijn zoon Absalom, die hem naar het leven stond. Maar de Heere heeft hem uit al die noden en zorgen gered. En daarom, ik kan er wel in komen wanneer Calvijn zegt: dit is een psalm van David. Trouwens, lezen we in het psalmboek ook geen andere klachten van David, de man die zo dikwijls in nood en in zorg was. Ik noem maar één psalm, gemeente, psalm 38, waar heel nadrukkelijk boven staat dat het een psalm van David was als hij klaagt: er is niets geheel in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde, want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. En wanneer hij klaagt: Heere, haast u tot mijn hulp. Heere, tot mijn heil. En dat, gemeente, David, de man naar Gods hart, de man zo liefelijk in psalmen, David, aan wie de Heere een kostbare belofte had gegeven. Onverwacht, hij had het zelf niet gezocht. Maar de Heere was in de persoon van Samuel tot hem gekomen en had hem gezalfd: gij zult de koning van Israël zijn, David. En dat zelfs uit een hoorn, onverbreekbaar, als toonbeeld van de waarachtigheid van de beloften Gods. De Heere die het zegt, hij doet het ook. Nou, gemeente, als je toch zo'n belofte gekregen hebt, nou dan moet het toch goed gaan, zou je zeggen. Dan gaat het toch van kracht tot kracht steeds voort. Je zou toch zeggen, dan zit het toch goed voor David. Dan zal hij misschien met een zacht briesje in de rug heen geleid worden naar de plaats waar de Heer hem hebben wil, namelijk op de troon in Jeruzalem. Nou, gemeente, dat zou je denken. Maar zo is de weg van de Heer niet. Niet bij David. Niet bij vele van zijn kinderen. Het is een uitspraak van Kolbrugge die het zegt: God leidt zijn heiligen wonderbaar. Niet zoals ik het wil. En ook niet zoals ik het dikwijls denk. Wanneer ik denk dat de weg omhoog gaat, dan zegt de Heer: nee. Nee, ik leid je naar beneden. Ik leid je langs de onderste weg. Maar waarom dan, Heer? Waartoe dan? Wel, opdat je zult weten dat ik God ben. Ik, de soevereine. Gemeente, het is de diepste belijdenis. En het is de zwaarste les in het leven van David en het leven van Gods kinderen. Deze: God is God. God is God. De hoge, de heilige, die het zegt: ik woon in de eeuwigheid. En ik ben degene die regeert, ook in jouw leven. Wel, gemeente, het is in die omstandigheid Wanneer alles neergedrukt leek te zijn. Wanneer David moest klagen dat de vijanden het op hem hebben aangelegd. Het is in die omstandigheid dat David gebracht wordt tot de belijdenis. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. Ja, gemeente, dan waren het niet alleen de heidense volkeren die het op hem hadden aangelegd. Jazeker, jazeker, die ook. En hij spreekt ervan in de 10e vers en volgende. Alle heidenen hadden mij omringd. Ze hadden mij omringd. Ze hadden mij omringd als bijen. Nou, je zult dus, gemeente, jongens en meisjes, door een zwerm bijen omringd zijn. Je slaat ze weg, maar ze gaan niet weg. Ze omringen je van alle kanten. Zo was het. Maar David zag nog dieper. Het waren niet alleen de vijanden van God, maar ach, het was daarin de hand van God zelf, de Heere wiens hand zwaar op hem drukte. Vers 18. De Heere heeft mij hard gekastijd. Wel gemeente, zo was het. Zo lag hij midden in de dood. Maar de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Wel, dat is het getuigenis van David. Hij is erachter gekomen, ja, juist in die diepe weg. Toen het alles werd afgesneden en het zo duister was dat hij als het ware geen hand voor ogen zag, dat de Heere betoonde dat hij de redder is. Dat hij degene is die uit de ruisende kuil optrekt en die zijn genade en zijn zegeningen en zijn werk wonderbaar maakt. Die verlost uit alle nood. Welgemeend, als het zo is, en mag ik het even aan u vragen, want dat is de toetssteen. Als het nou zo is, als je dan mag zeggen, God heeft mij gevonden waar ik lag, waar ik in mijn zonde en in mijn ongerechtigheid, waarin ik in mijn nood en schuld lag. De Heere heeft me gevonden en die heeft me opgeraapt. En ik moest het zeggen, o Heere, ik zal nog sterven. Maar hij heeft het me betuigd. Ge zult niet sterven, maar ge zult leven. Kun je dan je mond houden? Kun je dan echt je mond houden? Kun je dan net doen of er niks aan de hand is? Wel gemeente, dan moet het er toch uit, of niet? Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. En dat is nou het doel. Dat is nou het doel. God van de Hoge, die David zag en die het in zichzelf zei, dit volk, deze David, dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. De belijdenis van David. Maar gemeente, we trekken vanuit Psalm 118 nog een andere lijn. De lijn naar het Nieuwe Testament. Naar de grote Davidszoon. De Heere Jezus, jongens en meisjes, weten jullie dat? Heeft deze psalm ook goed gekend. En die heeft hem ook gezongen. Hij heeft hem meermalen gezongen. In ieder geval in de bijeenkomsten rond de paasmaaltijd. In de liturgie van Pasen. Zo was het altijd voorgeschreven geweest. En de Heer Jezus heeft het gezongen na afloop van de paasmaaltijd, 30 jaar lang in Nazareth bij zijn ouders. Als vader Jozef het lied aanhief. De psalmen moeten gezongen worden, zo is het voorgeschreven. En hij zong mee, de Heer Jezus. En de laatste 3 jaar van zijn leven met zijn discipelen. En de Heer Jezus, hij was de grote voorzanger. Hij zette in en de discipelen zongen met hem mee. En ook bij het laatste, de laatste paasmaaltijd. Wat lezen we in Matteüs 26, vers 30? En toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. De lofzang. Gemeente, dat waren de psalmen 113 tot en met 118. Het halleel. En dat zingen werd beëindigd met het zingen van Psalm 118. En de Heere Jezus heeft het gezongen toen hij zich met zijn discipelen opmaakte om naar de hof van Gethsemane te gaan. Toen heeft hij het tot zijn discipelen gezegd: we moeten nog zingen. En ze hebben het gezongen. En zo heeft de Heere Jezus het gezongen. Gemeente, ik zal een enkel ding aanhalen wat ze toen gezongen hebben. Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goedertierenheid en om uw waarheid wil. Was dat niet het grote doel waarvoor de zaligmaker gekomen was? En hij heeft het gezongen. O mijn Vader, nu ga ik de weg van het lijden in, maar niet mij, maar uw wil en uw naam zij verheerlijkt. Psalm 115. En ze hebben bij die gelegenheid gezongen Psalm 116. En hij heeft het gezongen. God heb ik lief. God heb ik lief, want hij hoort mijn stem en mijn smekingen. En bij die gelegenheid heeft hij het ook gezongen. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En hij wist dat zo aanstonds deze psalm in zijn leven vervuld zou worden, wanneer hij in Gethsemane daar lag. Omringd door droefenissen. Psalm 116. En hij zong: ik zal de Heere zijn gelofte betalen. Ik zal doen waartoe hij mij verplicht heeft. Ik zal de weg gaan, o Heere. En gemeente, de Heere Jezus heeft toen en daar, terwijl hij stond voor de afgrond van het lijden, heeft hij met zijn discipelen Psalm 118 gezongen. Heel aangrijpend. Zijn bereidwilligheid heeft hij uitgezongen. Bind het offer dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Ziet, o mijn Vader, hier ben ik. In volle bereidwilligheid neem mij. Bind mij als het offerdier. De offerdieren die gereed stonden om geslacht te worden. Ze werden voorlopig even vastgebonden op de voorhof aan de hoornen van het altaar. En zo heeft de Heer Jezus zich beschikbaar gesteld. Bind het offer dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. En dat andere, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En dat was hij. Maar daar en toen heeft hij, de borg en zaligmaker van zijn kerk, ook gezongen. En let wel, gemeente, wanneer? Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Toen hij wist wat er aanstaande was. Nog een enkele uur. En hij zou in de hof van de beproeving, de olijvenhof, zou hij kronkelen van angst. En uit de poriën van zijn huid zou het bloed worden uitgeperst vanwege de zware druk, de toorn Gods die op hem begon te vallen. Hij wist van Gethsemane. Hij wist van Gabbata, waar hij voor zijn wereldlijke rechter geplaatst zou worden. Waar hij bespuwd en bespot en beschimd zou worden. Waar ze hem in zijn gezicht zouden slaan en een doornenkroon op zijn hoofd zouden drukken. Waar ze hem zouden bespotten, het gejoel van het volk zou in zijn tere oren klinken. Hij wist dat Golgotha aanstaande was. Waar hij zou dorsten, zoals nooit iemand gedorst heeft. Waar hij van zijn Vader verlaten zou zijn en alles, alles uit de afgrond der hel op hem af zou komen. Dat zou gaan gebeuren. Het zou komen. Onafwendbaar. Onweerstaanbaar. Onomkeerbaar. Maar toen. Toen heeft hij gezongen. Ik zal niet sterven. Maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Gemeente, besef het. Er was van Pasen nog niets te zien. Het graf. Ach, hij moest er nog ingelegd worden. Hij moest de diepe weg nog gaan. De versmaadheid en angst der hel moest alles nog plaatsvinden. Maar de belijdenis van de Heere Jezus was, Ik zal niet sterven, maar leven. Gemeente, weet u waar het op wijst? En het is een punt wat nauwelijks de aandacht heeft ontvangen in de overdenking van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Gemeente, weet u waar het op wijst? Dat de Heere Jezus deze belijdenis laat horen. Ik zal niet sterven, maar leven. Het wijst, gemeente, op zijn geloof. Op zijn geloof. Op zijn vaste en sterke geloof in het woord van zijn goddelijke Vader. Deze grote hoge priestergemeente, deze borg en zaligmaker van zijn kerk, deze zoon des mensen die gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, maar daartoe zelf verloren moest gaan. Deze die gebeden heeft. Als deze beker van mij zou kunnen voorbijgaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, o mijn Vader, in de verzoeking die hij op dat ogenblik ontving. Deze knecht des Heren. Gemeente, hij heeft zich er doorheen geloofd, zoals geen mens ooit geloofd heeft. Zoals geen kind des Heren ooit het geloof beoefend heeft. Zo heeft hij geloofd. Hij hing als het ware aan zijn Vader en aan het woord van zijn Vader. Want het was zijn Vader die hem nog maar een enkele week geleden op het hart gelegd heeft. Zodat hij vrijmoedigheid getuigen mocht. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En als niemand anders heeft Christus Jezus in het woord van zijn Vader geloofd. Borgtochtelijk geloofd, geliefden. Als u, ja die er door genade wel iets van weten mag. Als u moet belijden, o jawel, dat er tijden geweest zijn. Dat u de Heere aanhing en op hem betrouwde. En dat er iets van de oefening van het geloof was, zodat u wellicht met Thomas, kennende uw ongelovigheid, mocht belijden toch, met het zicht op hem, mijn Heere en mijn God. Maar als u weet van daarna, dat het geloof, waarvan u toch wist, dat het zo ver weg was, en dat u het niet naar u toe kon halen, dat u moest zuchten over uw ongelovig en onbekeerlijk hart, gemeente, weet u wat ik u vanmorgen mag aanwijzen? Dat Christus Jezus borgtochtelijk geloof heeft. Om het geloof dat mij ontbreekt. Dat mij zo dikwijls ontbreekt. Waarvoor ik me schamen moet. En dat ik de Heere belijden moet. Omdat hij veel meer waard is om te ontvangen. Dan mag ik weten van hem. Hij heeft zijn Vader vastgehouden in de weg die hij gegaan is. Heeft hij gehoorzaamheid, gemeente, dat is niet anders dan geloofsgehoorzaamheid geleerd en geoefend. En dat was iets voor hem. Gemeente, mijn woorden zijn veel te schamel, ik kan het u niet uitdrukken. Maar dit weten we wel. Hij zag in de afgrond van de dood. En hij wist, die dood moet ik in. Hij zag de dood. Maar hij geloofde het leven. Hij zag het verderf. Maar hij wist en hij geloofde de overwinning. Hij zag de boze die op hem afkwam. Maar hij zag in het geloof. Hij wist, hij geloofde van zijn Vader. Hij zag de duisternis, maar hij geloofde het licht. En zo heeft hij zich er doorheen geloofd in deze belijdenis. Ik zal niet sterven. Jawel, o, hij moest de dood in. Hij moest zich overgeven. En dat hij echt gestorven is. Blijkt uit het feit dat hij in het graf gelegd is. Maar nochtans, Hij beleed het, ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Gemeente, zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. Die toen hij de weg van de diepte moest ingaan en gewillig inging, die toen al wist van uw ongelovig hart en van uw kleingelovig leven, van uw bestaan, tot hinken en tot zinken, elk ogenblik gereed. Maar hij ging een vaste gang. Hij ging, zoals de dichter van Psalm 119 het bidt, schraag op dat spoor, mijn wankelende gangen. En wie moet het niet bidden? O Heer, het spoor van uw woord, het vaste spoor. Laat me toch niet afglijden. Maar hij ging, want hij zag op zijn vader. En hij wist van het woord van zijn vader. Gemeente, dan nog dit verschil met David. Als David deze woorden zingt, dan is hij gered. Dan zit hij erop terug. Dan mag hij terugzien op de weg, oh, die moeizaam was. Waarin hij moest wanhopen menig keer. Maar hij mag erop terugzien. Maar de Heere Jezus, Christus Jezus, hij moet de weg nog in. En hij oefende gemeente het nochtans geloof. Als ik in duisternis zal gezeten zijn, dan zal ik nochtans zien op die God, op wiens woord ik hoop. Sluit het aan, geliefden. Sluit het aan op de nood van uw ongelovig hart en van uw dwaze en zondige bestaan. Gods kerk heeft deze zaligmaker tot haar deel. En tot zijn deel is zijn kerk. Zo gewonnen, zo verworven. Hij, en ik zeg het nog een keer, hij die zich door alle nood en dood heen geloofde, er doorheen geloofde en niet twijfelde aan het woord van zijn vader. De belijdenis van David. De belijdenis van Christus. En nu, gemeente, de belijdenis van de christen. Want dit woord van Psalm 118, het is door de wijze bedoeling van de Heilige Geest ons overgeleverd, jawel. Maar niet in eerste instantie dat we interessante dingen van David zouden horen en weten. Of nog niet eens alleen dat we met het licht van het Nieuwe Testament, strijkend over dit woord, er iets van zouden ontwaren. Dat Christus Jezus in dit geloof heeft gestaan. Maar gemeente, de Heilige Geest heeft het ons geopenbaard. Opdat het uw belijdenis zou zijn. En jouw belijdenis. En mijn belijdenis. Ik zal niet sterven, maar leven. En de werken van de Heere vertellen. Gemeente, ik ga met u nog een ogenblik terug. En hoe kan het bijna anders vandaag? Naar Luther. Ik zei u al dat daar in de woestijn, in zijn ballingschap, op de Coburg, Psalm 118 op zijn ziel geklemd werd. En hij heeft er een prachtig geschrift over geschreven. Als u het te pakken kunt krijgen, dan moet u het eens lezen. Het heeft de Latijnse titel. In dat typische Duitse Latijn van Luther. Das schöne Confitemini. Genoemd naar het eerste woord van Psalm 118. Wat schrijft Luther daar? Het is echt prachtig. Luther schrijft Psalm 118. Hij zegt, dat is mijn psalm. Ik heb hem lief. Hoewel heel de schrift mij lief is. En hoewel alle psalmen mij lief zijn, ze zijn mijn troost en mijn leven. Toch ben ik heel in het bijzonder aan deze psalm verknocht geraakt. Daarom is hij bij uitstek mijn psalm. Maar, voegt Luther eraan toe, op die weer typische Lutherse manier, enigszins ironisch, maar zo scherp. Hij zegt dat het mijn psalm is, maar dat betekent niet dat het dan niet tegelijkertijd uw psalm kan zijn. Zoals Christus de mijne is, maar ook de uwe. Zo mag ook deze psalm niet alleen de mijne, maar ook de uwe zijn. Nou gemeente, dat is in het hart gevat. Dat bedoelt de verkondiging te zijn. Ook de prediking van vanmorgen over het diepe woord, waarvan ik zelf de diepte maar nauwelijks vertolken kan. Maar daarvan ben ik overtuigd. Als God de Heilige Geest het laat verkondigen, Hij die het in de schriften gelegd heeft, gemeente, dan is het zijn bedoeling. Dan is het zijn kennelijke heilsbedoeling. Dat ook u, dat ik, door genade tot de belijdenis van deze psalm zouden kunnen komen. Misschien zegt u wel, maar daar is wel heel wat voor nodig. Daar ben ik zomaar niet. Want, en in het leven van Gods kinderengemeente is het niet vreemd. Want, er zijn er zoveel om me heen. En er zijn er zoveel van binnen die mij dat juist willen ontfutselen. Die vijanden. Die mij tot vijand geworden zijn. We kennen ze. Ja, Gods kinderen kennen ze. Die driehoofdige vijand. De duivel. De wereld en mijn eigen boze vlees. De boze, jawel, die kan het je influisteren, je hebt geen heil bij God. Je ziet eens wat je ervan terechtbrengt. Je afwijkingen van Gods gebod. Je ingezonkenheid. Je achterloosheid. De weerstanden die je dikwijls ervaren moet. Je kwade gedachten. Je boze woorden. De boze die het zegt, maar jij hebt geen heil bij God. En dan de wereld, die mij verleiden zal en wil. Jonge mensen, maar ook ouderen, ieder op eigen manier. In het leven van Gods kinderen is hij een doodsvijand geworden. Oh, vroeger was hij mijn vriend. Maar ik ben erachter gekomen wat hij met me wil. Hij wil me in de dood slepen. Hij wil me bij God en Christus vandaan halen en vandaan houden. En dan mijn eigen hart. Daar heb ik nog het meest last mee. Want alle invloeden van buiten, alle verkeerde en boze invloeden, ze sluiten zo naadloos aan op de boosheid van mijn hart, op mijn oude mens, mijn eigen vlees. Gemeente, mag ik u feliciteren als u er last van hebt. Mag ik u geluk wensen. Als u een dagelijkse strijd hebt met die boze. Want het is de boze die op het werk van God afkomt. Mijn vrouw en ik liepen eens in een Duits stadje. In het stadje Celle in midden Duitsland. En dat stadje is beroemd door zijn vele prachtige gevels. En op elk van die gevels, bijna op elk van die gevels, staat wel een woord of een tekst. Of ja, dikwijls ook bijbelgedeelten. En tot mijn verbazing zag ik op enig moment een gevel met de volgende Latijnse woorden. Non tentatus, non Christianus. Vrij vertaald. Als je niet weet van aanvechtingen, dan ben je geen christen. Geen aanvechting, geen christen. Non tentatus, non Christianus. Gemeente, zoals de Heere Jezus het ervaren heeft. Dat hij verzocht werd door de duivel. Dat hij hem opzocht en tot zonde trachtte te brengen. Zouden Gods kinderen die benauwdheid niet kennen? Dat er die boze is die mij in de duisternis wil slepen? Of, wanneer ik geen aanvechting heb. Luther zegt, dat is de ernstigste aanvechting. Als je leven zomaar voortkabbelt. En de dingen van Gods genade zijn in het leven van zijn kerk geen wonder meer. Kolbrugge had er wel last van. Hij schrijft, die drie, die onedele drie, ze houden niet op mij, arme ziel, met allerlei doodsgestalten aan te vechten, zodat alle moed mij begeeft. Gemeente, en wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? Maar gemeente, dan moet ik doen wat David deed. Wat hij zegt in het 5e vers van deze psalm. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere die het toch had gezegd, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Wel gemeente, hier ligt het geheim. Het geheim van het leven van Gods kinderen. Als ze moeten belijden dat ze midden in de dood liggen. En dat de dood hen mee wil slepen. Ik bedenk ineens dat het ook een gedicht, een lied van Luther is. En laat ik het op deze dag ook nog maar even zeggen. U neemt mij dat niet kwalijk. Prachtig lied van Luther, waarin hij deze dingen onder woorden brengt. Mieten wir im Leben sind, von dem Tod umfangen. Dat was het. Midden in het leven ben ik door de dood omvangen. Gemeente, dat geldt ons allemaal. We hebben het van de week weer gezien. In dat vreselijke ongeluk. En in uw midden het overlijden van onze broeder Arensman. Midden in de dood zijn we door de dood omvangen. Zomaar kan de dood komen en me meenemen. Maar Gods kinderen weten er ook van. En dan in dieper zin. Midden in het leven ben ik door de dood omvangen. En ik zou erin ondergaan. In die diepe kuil. In die kuil met het modderig slijk. Als ik niet wist dat één het leven is. En die het leven geeft. Wie voor zijn woord beeft, heeft hij het niet gezegd. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. En gemeente, weet u wat nou het geheim is? Weet u dat aanroepen? En dat zoeken van hem? En dat vluchten tot hem? Lieve gemeente, dat is geen prestatie. Dat is niet iets wat je hebt. En waar je op kan laten voorstaan. Maar dat tekent nou juist mijn nood. Ik kan niet anders. Ik ben te arm. En ik ben te verloren. Dan dat ik niet tot hem zou gaan. Gemeente, dat is het geheim. Dat is het geheim. Ik zei het al. Er kunnen tijden zijn in het leven van Gods kinderen dat ze niet kunnen geloven dat het zo ver weg is. En dat ze langs de wand moeten tasten vanwege de duisternis van hun ziel. Maar er kunnen ook tijden zijn dat je niet kunt niet geloven. En dan in dat toevluchtnemende geloof. In dat zoeken. In dat aanhangen van hem. Heere, hier ben ik. Wees mij arme zondaar genadig. Zo kom ik tot uw moeder, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Eén keer voor het eerst. En dan telkens opnieuw. Dat is het leven van een christen. Die juist in de nood en in de dood. Toch, en dat is een geheim. En gemeente, dat kan ik niet verklaren. Daar kan ik helemaal niet over preken. Maar dat is het geheim. In de nood. Nochtans leren belijden. Ik zal niet sterven. Maar ik zal leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Vanwege wat en wie? Vanwege hem. Wiens naam Christus is. De grote profeet en leraar die de zaligheid die hij zelf verworven heeft, mij predikt en op mijn hart legt. De eeuwige priester die met zijn eigen bloed alles gedaan heeft. Wat bij God te doen is, die mij zelfs het geloof verworven heeft toen hij zich er doorheen geloofde. En die eeuwige koning die mij van mijn vijanden bevrijdt en in wie ik. Ziende op hem, o als een arme strijder, als een pelgrim die telkens struikelt. Maar toch, in wie ik meer dan overwinnaar ben. Wel gemeente, dan hoef ik er niet veel meer van te zeggen. Dat David zijn belijdenis eindigt. En ik zal de werken des Heren vertellen. dan kun je toch niet anders. Misschien stamelend, geen grote verhalen, maar heel bescheiden. Verwonderd over die genade Gods die mij opzocht. Dat is het grootste wonder, die mij opzocht. En hij die het waar maakt, dat hij het niet alleen zegt, maar dat hij het ook doet. Wel nu gemeente, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Gewis. Amen. Wij zingen op Psalm 118, de versen 9 en 10. Wij zullen de Heere danken en bidden. Nu vragen we het maar eerbiedig, Heere, met de woorden van deze psalm. Ontsluit voor onze schreden de poorten der gerechtigheid. Dat zijn de poorten in Christus, de weg der zaligheid in Hem geopend. De deuren der heerlijkheid die Hij heeft opengesteld voor allen. In hun armoede en in hun nood. De rijkdom en de hulpvaardigheid van deze lieve Heere Jezus Christus mogen ontdekken. En vanuit die ontdekking een stamelend leven ontvangen. Om uit Hem te leven. Uit de bron die oh zo overstelpend rijk is. En die nou helemaal aansluit bij mijn overstelpende armoede. Zo te leven, Heere. O, dat geeft garantie dat we zo ook mogen sterven. Dan gaat het helemaal in vervulling. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. O, door het natuurlijk stervensproces heen. Dat ontkomen we niet. Maar dan toch. Dan is het leven mij bereid. God neemt mij op, vanuit mijn diepte, in zijn hoge heerlijkheid, tot roem van zijn naam, en dat tot in eeuwigheid. Dan zullen we Hem zien, aan wie we het alles te danken hebben. Dan blijft er maar een stameling over, met die andere dichter van Psalm 43. O God, mijn God, leer het ons, Heere. Leer het uw kinderen. In dat geoefend leven zullen ze rijk aan vruchten zijn. O, dat zijn ook de vruchten van een verslagen hart en een gebroken geest. Maar dan gaat er ook een getuigenis uit. Dan zal het toch gelden, met woorden of zonder woorden. Ik zal de werken des Heren vertellen. Dan wordt mijn leven een brief. En dan hebt u, o Heere, uw mens terug. Schenk het ons. Laat ons niet verloren gaan. Laat niemand van ons buiten deze zaligheid behoeven te blijven. We danken u voor dit uur dat u ons gaf. Wilt u uw geest, uw zegen eraan verbinden? Heren, daar beschikken wij niet over. Maar doe het in uw gunst en genade. Neem onze dank aan. Om Jezus wil. Amen. En we zingen, gemeente, van dezezelfde psalm nu het laatste, het 14e vers. De belijdenis: Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit. Psalm 118, vers 14. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.